Carly Alkema werd ziek geboren. Ze had een ernstige afwijking aan het darmkanaal. Jaren later zou meneer Hirsprong zijn naam eraan geven. En oh ja, ook nog een andere darmziekte die er veel last en pijn bezorgde. Een normale stoelgang kende Carly niet. 25 jaar lang had ze maar één stoelgang, naar de stoel in de hoek. En daar zat ze de hele dag. Ik was geen echt zielig figuur, zegt ze, maar ik kon niets meer. Maar het gekke is, sinds 3 jaar loopt ze weer als een kieviet en heeft nergens meer last van. Een nieuw medicijn misschien? Nee hoor, een nieuwe geneesheer. Luistert u maar naar de stem van Carly Alkema.
Er staat er een stoel en je zei net tegen mij dat heb ik 25 jaar op gezeten.
Ja, dat klopt. In een hoek van de kamer heb ik hier 25 jaar gezeten, want ik kon eigenlijk helemaal niks meer.
Hoe kwam dat?
Nou, ik ben ziek geboren met de ziekte van Hirsprong. Dat houdt in dat je helemaal geen zenuwcellen hebt om je darmen en geen prikkels. Dus dat houdt in dat je helemaal niet naar het toilet kan gaan zoals een normaal mens kan gaan. En als kind zijnde gaf dat wel ook al veel problemen, dat ik soms 6 of 8 weken niet naar het toilet ging. En toen kreeg ik al heel snel hoofdpijnverschijnselen. Dat bleek achteraf dus ook al vergiftigingsverschijnselen te zijn, maar dat wist ik toen nog niet.
Maar hoe hebben ze dat ontdekt? Was het meteen bij de geboorte al raak?
Nou, toen wisten ze helemaal niet, hebben ze helemaal niet gezegd dat ik die ziekte had, want dat was toen helemaal niet bekend. Het schijnt wel dat ik dus wel af en toe vroeger een keer een vieze luier heb gehad, nog in het begin. Maar je weet niet als kind wat normatief is. Dus als je dan 1 keer in de zoveel weken naar de wc gaat en je zit daar, ja, een raar verhaal, maar de boel daar weg te halen. Maar je weet niet wat de normen zijn voor een ander, valt het je in eerste instantie niet op. Mijn ouders hebben het in eerste instantie ook niet echt goed onderkend.
Wanneer werd het echt onderkend? In je kind zijn?
Ja, in mijn kind zijn wel. Ja, maar toen kon ik nog wel veel meer dan ik op latere leeftijd kon. Ik kon toen wel gewoon normaal tussen aanhalingstekens functioneren. Ja, alleen altijd heel veel hoofdpijn, maar er bleek dus later die vergiftiging daarvan te komen.
Werd het door vriendjes herkend?
Nee, ik kan me niet herinneren dat ik daar met kinderen heb over gesproken of dat ze dat aan mij gemerkt hebben. Nee. Nee.
Dit was eigenlijk een normale manier van leven?
Voor mij wel. Toen ik dus een tienertijd verder wou, kon ik dus bijvoorbeeld niet naar de sportschool. Ik kon heel goed turnen. Nou, ik ben kampioen van Nederland geweest zelfs vroeger. Maar goed, daar was ik 14 jaar, dat is al lang geleden. De eisen zijn nu wel een beetje anders. Toen zou ik dus naar de sportschool, maar daar werd ik dus afgekeurd op ditzelfde fenomeen. Ja. Dus dat was toen een hele grote klap voor mij.
En wanneer kwam die ontdekking dat het deze ziekte was?
Oh, dat is pas vele jaren later. Eigenlijk pas na mijn derde kind. Toen heeft het een naam gekregen. Ja. En dat is een hele lange weg geweest van onderzoeken en van doktoren voordat het een naam heeft gekregen. Maar daar speelden meer dingen. Ik had niet alleen de ziekte van Hirsprong bleek toen het uiteindelijk, maar ik had ook endometriose in de darmen. En dat houdt in dat ik constant bloedingen in de darmen had. Dat is een vrouwelijk iets wat je normaal als ongesteldheid hebt in de baarmoeder, is dan ook in je darmen. En dat kan zelfs ook in je neus zijn. En bij mij was het dus in de darmen. En dat net zoals zo'n cyclus van ongesteldheid had ik dan een keer of 3, 4 keer in de maand ook in de darmen. En dat ging gepaard met hevige pijnen. Dus dat waren 2 ziektes eigenlijk in die darm. En dat zijn allebei heel zeldzame ziektes. En dan die combinatie, dat was een heel lang verhaal voordat ze wisten precies wat ik had.
Hoe vatte jij het zelf op?
Ik wist niet anders. Dus je leert ermee leven. Maar elke keer moest ik een stapje terug. Ik kon het dus steeds minder. Zie je, toen ik van het laatste kind bevallen ben, werd het zo verergerd dat ik dus helemaal vergiftigd was. Ja, dat wist ik toen niet dat het was. Maar toen had ik alles verkeerd in het bloed. Dus ik had eigenlijk leukemie. Dat bleek dus die vergiftigingen te zijn. En toen heb ik heel jarenlang op een dieet geweest. Van Moerman dieet, zou ik maar zeggen. En daar ben ik dus wel weer van bovenop gekomen. Toen had ik ook alles al geregeld voor de kinderen. Dat mijn ouders zijn hier komen te wonen. Dat de kinderen, dat ik zou sterven.
Hoe oud was je toen?
Nou, een jaar of 30. 32, ja.
En hoe keek je daar tegenaan?
Berustend. Want ik kende de heer toen ook al. Tuurlijk, ik wou wel leven voor mijn kinderen, dat is logisch. Maar als de heer me thuis had gehaald, was het ook goed geweest. Ja. Ja.
Hoe kwam je aan die berusting?
Ook als ik operaties had bijvoorbeeld, dan was ik ook nooit bang. De heer was altijd heel dichtbij, maar hij droeg mij gewoon door die situaties heen. En ik heb nooit angst gehad of iets dergelijks. Als ik dood zou gaan, dan zou ik doodgaan. Tuurlijk wou ik hier wel blijven voor de kinderen, maar nee, dat was voor mij goed.
Nooit voor genezing gebeden?
Nou, eigenlijk niet, nee. Ik heb eigenlijk nooit voor mezelf voor genezing gebeden. We hebben altijd wel gebeden voor kracht en dergelijke. Maar niet dat, ja, in het begin hebben we misschien wel eens gebeden van, nou wilt u iets beter maken. Maar ik wist eigenlijk niet beter. Nee, niet bewust voor echt genezing. Echt dat je nu helemaal genezen werd op gebed. Nee, daar had ik eigenlijk ook nog nooit van gehoord.
Hoe kom je na 25 jaar in die stoel terecht?
Nou, ik ben dus na die, dat ik dus die de jongste zoon was er dus helemaal mis. En toen ben ik in het ziekenhuis beland. Het begon eigenlijk met een onschuldige fistel in de darmen. Maar dat bleek zo'n grote woekerende toestand te zijn dat ze me, nou ja, anus en alles weg moesten snijden en kapot maken. En toen bleek dus dat, ging ik weer opnieuw in de malle molen. En toen kwam ik weer in Groningen terecht. En daar werd dus toen geconstateerd dat ik de ziekte van Heersbroek had en al die andere ziektes. Nou, mijn maag functioneerde niet meer en die ging maar steeds pompen om die darmen een impuls te geven. En nou, alle ellende van dien. Toen heb ik zowat 3 jaar lang in het ziekenhuis gelegen in Groningen. En dan kwam ik af en toe 14 dagen thuis om even wat op adem te komen. En dan moest ik weer 7 operaties in totaal. Toen heb ik een dubbel loop stoma gekregen. En nou, dat hielp dus wel dat mijn ontlasting dan wat kwijt ging. Maar dat hielp niks voor pijnen en voor de andere gevallen. En ze hadden toen gedacht dat ik nog weer een paar jaar normaal tussen aanhalingstekens zou kunnen functioneren. Maar zodra de operatie klaar was, begonnen de problemen, die verplaatsten zich gewoon hoger op.
Dan ga je weer in de hoek zitten.
Nou, ik was niet een ziele figuur hoor, dat vooropgesteld. En, maar ik kon dus niks meer. En hier heeft ook nog nou, heel lang het bed in de kamer gestaan. Ondertussen kregen wij hulpen in de huishouding en zo, want ja, ik kon niks. Ik was helemaal verzwakt. Nou ja, eten kon ik ook dus niet. Ja, 1 keer per dag een klein beetje. Want ja, wat er in kwam, moest er ook weer uit. En dat was het probleem. Toen hebben ze mijn hele dikke darm dus weggenomen. Voor eventueel later nog een operatie te ondergaan. Want dat was toen net in ontwikkeling. Dan kon je een stukje van je dikke darm hebben ze laten zitten. Zeg maar een centimeter of 10. Want dan kon je daar een inwendig stoma later voor krijgen. Dan kreeg je een zakje van dat stuk darm. En, maar dat is dus later nooit meer gebeurd. Later is mijn stoma wel weer opgeheven. En hebben ze mijn endeldarm aan de dunne darm gezet. En dan kreeg ik een spoelapparaat. Toen ben ik in Nijmegen in het Radboud ziekenhuis gekomen. En die hebben me een spoelapparaat gegeven. En daar moest ik dus dagelijks mijn darmen spoelen om de boel weer weg te krijgen. Ja.
Wat waren je vooruitzichten? Waren die vooruitzichten die stoel en dan langer?
Zoals ik nu weet, want ik ben later in contact gekomen met de vereniging van Heersprong. Daar wist ik dus ook niet dat dat bestond. En er worden maar een paar per jaar van geboren met deze ziekte. Blijkt ook later dat ik meerdere dingen die bij die ziekte horen. Mijn gehoororganen zijn heel nauw, dat hoort er ook bij. En bijvoorbeeld, ik heb dubbele urineleiders. Normaal als je baby geboren wordt, gaat die ene weg. En dat bleef bij mij dus ook bestaan. Dat kwam later ook allemaal aan het licht. Dus al die symptomen, die horen erbij.
Hoe zag een dag voor jou eruit?
Nou, dat was een heel, vooral in de laatste periode zag dat er heel raar uit. 'S morgens, ik had dus heel veel pijn. Ik was dus helemaal vergiftigd. Van tot de vingertoppen tot aan de, ja, aan de tenen kon ik, alles deed me zeer, net zoals een reumapatiënt. Ik 's morgens, dan was ik zo stijf, kon ik mijn bed dus zelf niet uitkomen. Dan ging ik eerst onder, mijn man had een ding laten maken. Net zoals een zonnebank, maar dan met 10 rode lampen boven mijn bed. Dan kon je net zoals een rolding van een, hoe heet zo'n ding?
Voor het raam.
Ja, voor het raam, hoe heet zo'n ding?
Rolluik of hoe noem je dat? Ja, de zonnescherm.
Ja, zonnescherm naar beneden. En dan ging ik daar eerst 10 minuten onder de rode lampen liggen. Dan was ik weer een beetje soepel, kon ik uit mijn bed komen. Daarna ik had inmiddels een bubbelbad voor mij en een whirlpool laten maken. Dan ging ik 10 minuten in een warm bad, voordat ik dan eindelijk me aan kon kleden en naar beneden kon gaan. Daarna kreeg ik alleen wat drinken, zou ik maar zeggen, want ik kon niet eten en dergelijke. Dan kwamen de hulpen. Nou, die gingen dan het werk doen. En nou ja, en ik zat ondertussen wat. Ja, ik heb veel Bijbelstudie gedaan, dat mag ik wel rustig zeggen. Hè. Heel veel Bijbelstudie. De Heer heeft heel veel dingen mij geopenbaard in die tijd. Dus ik heb mijn tijd nuttig besteed, tussen aanhalingstekens. Nou, ik heb heel veel altijd kaarten gemaakt. Wat moest ik anders? Hè? Mijn handen kon ik nog wel redelijk gebruiken. En dan maakte ik kaarten voor Albanië en die worden dan verkocht. En dan konden ze dan, er werd dan gebruikt voor geld om, om weer vervoerskosten om de goederen heen te brengen. Nou, voor de gemeente maakte ik kaarten en ik stuurde iedereen kaarten. En zo ging de dag wat door. Dan ging ik 's middags, kreeg ik dan één keer per dag een beetje eten, een warme maaltijd. Dan ging ik weer op bed, een paar uur. Maar ik kon het niet volhouden. En dan weer hetzelfde repertoire van de lampen en het bad. En dat ging 3 keer per dag zo door. Mijn man heeft mij ook jaren moeten masseren. Want anders kon ik helemaal niet overeind komen. Dus een doffe ellende. Ik kreeg veel medicijnen. En ik kreeg een paar keer in de week een spuit in de rug, intermusculair. Dat deed mijn man altijd bij me. Want mijn bijnieren werkten niet meer door alle toestanden. Dus daar was ik verlammende moe van. Nou, je hebt eerst dat je bloedarmoede hebt. Nou, en daarna, dan wordt het steeds erger. Dan krijg je leverinjecties, maar daarna kreeg je dan nog meer spuiten. Want ik was zo moe, die bijnieren werkten niet meer. Nou, dus ik was altijd vreselijk moe. En heel veel pijn, altijd rugpijn. En dan kwamen die bloedingen weer, dus het was altijd, En hoofdpijn, dus het alles werkte op elkaar in.
Dat was jou gewoon het normale leven, wat je verwacht had eigenlijk tot het eind de dagen. Hè?
Ja, ik zat niet te wachten hoor, op doodgaan of wat.
Ja, maar ik bedoel meer van, dit was jouw vooruitzicht en had je hierbij neergelegd?
Ja, ik had me de totaal bij neergelegd. Ik heb me, gelukkig heeft God me er altijd voor behoed. Ik ben nooit opstandig geweest. Ik ben ook niks veranderd nu. Ik was net zo vrolijk als nu. En we deden ook in het gezin, ondanks alle moeilijkheden, want we hebben ontzettend veel meegemaakt op allerlei gebied. Maar we hebben ons nooit daardoor laten onderschoffelen. We hebben altijd de Heer liet ons steeds dichterbij komen. Ja.
Een aparte man.
Ja, dat is zeker een heel aparte man. Ja. Daar kun je alles van verwachten.
Je hebt ook je eigen man.
Ja, mijn man. Ja, mijn man heeft er meer van geleden nog misschien als ik. Want hij stond er wel altijd naast. Iemand die het ondergaat, daar gaat alle aandacht naar uit. En hoe is het met Kali? Hoe is het met dit en hoe is het met dat? Maar in wezen was hij net zo ziek, want voor hem was een dubbele taak. Als die dames naar huis gingen, dan had hij wel het gezin achter zich. We hadden toen nog 3 kleine kinderen. En in het weekend moest hij alles dubbel doen. Hij had een zware taak. Nou, en zijn werk gewoon en hier in huis. Ja, voor hem was het een zware belasting. En dat vergeten mensen vaak.
En dan kom je als zeilster deze kant op. Wat dacht je toen?
Nou, zover was het toen nog lang niet in mijn belevingswereld. Maar het begon eigenlijk met een van onze zonen die ging studeren op een gegeven moment theologie. En die was eerst aan de ETF in Veenendaal. Hij studeert nu in Heverlee, maar toen kwam hij in contact met een jongen en die was genezen in zijn klas. En die had daar een verhaal over. En dat verhaal dat maakte zoveel bij hem los. Hij zei, dat dacht ik, daar wil ik meer van weten. Want inmiddels was zijn broer, die was ook heel ernstig ziek geworden. Ten eerste had hij een heel ernstige whiplash opgelopen, dus een zoon van mij. En toen hij voor controle een keer bij de artsen was voor die whiplash, bleek ook dat hij een hersentumor in zijn hoofd had. En dat was in zover gevorderd stadium. Toen is hij op een gegeven moment op een Flevohof festival, ik weet niet precies wat het is, gekomen. En daar was deze Jan Zijlstra. En nog iemand van de wetenschap. En dat moest dan wetenschappelijk bewezen worden hoe een wonder dan in elkaar zat. En daar is hij toen naartoe gegaan. En toen kreeg hij daar zoveel informatie en dat hij er helemaal in de slag is gegaan. En toen heeft hij daar heel veel onderzoek naar gedaan in de Bijbel. Is ervoor gaan bidden en met de jongen gesproken. En op een gegeven moment had hij dat al heel ver onderzocht. En toen kwam hij mee naar mij toe. En toen zei hij, mam, zou jij ook eens willen verdiepen wat dat is? En zou jij daar ook heen willen gaan? Nou, mijn eerste reactie was meteen negatief.
Je zat toen bij de vergadering van gelovigen, dus een bijbelonderzoek was heel bekend.
Ja, bijbelonderzoek was heel bekend, ja. En, maar ik was ontzettend sceptisch. Alles wat maar iets met zulke dingen, ik schoof het allemaal in dezelfde hoek. Hè, van Jomanda, alle dingen, wat van die dingen, alternatieve genezers. Nee, daar wou ik niks van weten. Ik zou wel genezen willen worden, hè, daar had ik toen nog niet over goed nagedacht, maar daar ben ik dus wel over nagedacht, maar sowieso niet iets van de verkeerde kant. Als ik genezen wou worden, is alleen van Jezus. Verder niet. Dus want je wordt in de loop dat je ziek bent, wordt er zoveel aangereikt door mensen. Dat wil je niet weten. Iedereen komt met een goed bedoeld advies. Maar je kunt daar niet op ingaan. Dan moet je echt binnen mee omgaan. Want de een zegt, ga naar de masseur. En de ander gaat zeggen, naar een strijker. En ga naar een boertje. En ga naar dit. En ga naar dat. Nou, of onder hypnose. Of nou, iedereen komt wel met wat. Maar dat is de weg niet. Dus daar heeft de Heer ons voor behoed. Hij heeft altijd gezegd, nee, dat is de weg niet.
Jullie besluiten op een gegeven moment toch om naar Jan Zijlse te gaan.
Ja, klopt. Nou, nadat mijn zoon dus dat met die vraag kwam thuis, zijn wij er dus ook mee aan de slag gegaan. Zijn wij dus ook, ik zal zeggen, 1,5 jaar mee bezig geweest. Dus dat is wel een heel lang eind.
Maar waar ben je mee bezig?
Nou, ten eerste heb ik alles in de Bijbel onderzocht wat over genezing en alles stond. Nou, we zijn er heel lang binnen mee bezig geweest. We hebben bandjes geluisterd. We hebben hier en daar ons licht opgestoken. En ja, van alles en nog wat. Onze gemeente eroverheen gelicht. Van wat vinden jullie ervan? Nou, al dat soort dingen. Nou, en ik wou dus eerst zeker weten van dat hij, deze broeder Jan Zijlstra, ook ja, het evangelie verkondigde. En waar die voor stond. En uiteindelijk bleek mijn conclusie. Het is een broeder in de Heer. Dus... Toen was
het na gedegen onderzoek. Zoals je in elkaar zit.
Ja, zo zit ik in elkaar, ja. Ja, ik wou echt niks. Want dan was het mij niet waard. Nou, ik ga liever ziek de hemel in, dan gezond naar de hel.
Maar goed, dan besluit je op een gegeven moment om daarop toe te gaan. Je kunt wel zeggen, het is een broeder in de Heer. Maar dat betekent nog niet dat je daarheen gaat van, wat gebeurt hier?
Nee, maar in de gemeente bij ons is er ondertussen gesproken. Want die zagen dit aankomen. Dat op een gegeven moment Jan Zijlstra dus in Dokkum zou komen. Toen hebben ze daar een gemeenteavond over gehouden. Nou waren wij daar niet bij, dus wij waren wat dat betreft blanco. En toen hebben ze wel gezegd, nou we laten iedereen vrij die daar naartoe gaat. En we gaan, nou, of je er al wel voor of tegen bent, dat, nou we laten elkaar vrij. Dus dan na die tijd ook geen gepraat erover. Ja, nou op een gegeven moment, kregen wij bericht. Wij waren zelf, we hadden een staakerven in Gasselte. Want zomers waren die dames ook, die wij in de huishouding hadden, ook vrij. En dan hadden wij een staakerven. En dan was het voor mijn man makkelijker. En hadden de kinderen daar wat. En dan gingen we daar dan heen. En dan waren alle voorzieningen voor mij ook getroffen. Dus dan konden we daarheen gaan. Wij hadden net een weekend afgesproken dat wij als gezin, zoals wij... Ja, we zijn hier thuis geweest, want onze andere kinderen zijn al getrouwd. Dat wij nog een keer als gezin met elkaar een weekend weg zouden gaan. Want onze andere zoon die was in de terminale fase. Daar hadden we al een graf voor gekocht. En dan zijn we, nou we willen graag toch nog een keer als gezin nog een keer een weekend weg. En dat is ook gebeurd. Ondertussen was het dus hetzelfde weekend van Jan Zijlstra hier in Dokkum. Dus dan zouden we alleen zondagsavonds dan naartoe gaan. En we hadden gevraagd aan onze oudsten van de gemeente of die alle diensten wou bezoeken en ons daar verslag van zouden doen. Als wij dan terugkwamen zondagsmiddags, of we daar wel of niet naartoe zouden gaan. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben alle diensten zijn ze heen geweest naar het seminair. En toen zijn hun zondagsmiddags hier gekomen, toen wij dat terugkwamen van dat weekend. En die gaven ons ook groen licht. Dus dat vonden we ook belangrijk, dat die daar ook achter stonden. Een jongen die is daar ook naartoe gegaan. En die heeft ons verteld hoe die diensten in elkaar zaten. Wat we daar verwachten konden. En hebben we hier een bidstond gehouden. En toen zijn we er heen gegaan. Mijn zoon hebben daar pas 14 dagen van tevoren van ingelicht. Want die had helemaal geen gevoelens meer, geen emoties. Die kon niks meer op een rijtje zetten. En anders had hij misschien gezegd van, nou dat doe ik niet. Want we gingen eigenlijk voor mijn zoon. Want die was zo ernstig ziek. Nou, die stond met de dood in de schoenen. Maar we hebben heel goed in ons achterhoofd gezegd. We gaan erheen en we verwachten van de Heer een wonder. Als hij het wil. Maar... als het niet gebeurt, onze relatie met de Heer blijft hetzelfde.
Dus je was er voor jezelf, was je er wel uit van, hij kan genezen?
Ja, daar was ik van overtuigd.
Dus het was niet alleen de tijd van de apostelen, maar ook nu?
Ja, in die 1,5 jaar had ik dat onderzocht, dat zo was. Ja. En dat hij gisteren, heden en tot een eeuwigheid dezelfde was. En waar staat er dat het opgehouden is? Nou, nu weet ik dan ook van dat het in andere eeuwen ook wel geweest is en dat het eigenlijk dan later weg is gevallen. Een van de redenen waarom ik daar naar die dienst toe ging, was ook dat ik een keer, er was zoveel voor ons gebeden, ook in bidstonden, hè, en speciale bidstonden, en altijd voor ons gebeden, zolang als ik weet. En er gebeurde toch eigenlijk nooit wat. Ja, we hadden wel altijd kracht en ik was altijd in blijdschap van de Heer, maar genezen lichamelijk werden we nooit. Maar een van mijn teksten die ik daar ook heen ging, was dat je ook eens een keer een stap naar Jezus, richting Jezus moest doen.
Wat houdt het in, de stap naar Jezus?
Dat je niet een afwachtende houding altijd moet doen. Je kan thuis op je stoel genezen, dacht ik vroeger altijd nog. Daar heb ik een iets andere gedachte over. Maar daar dacht ik toen nog wel. En ik moet nu zelf die stap eens doen naar hem toe. Niet thuis blijven wachten, maar een stap daar naartoe. En ik voelde echt de aanwezigheid van de Heer op dat moment. Toen werd mijn zoon ervoor gehaald. Toen voelde ik ook al de aanwezigheid. En toen was er een verhaal. Mijn zoon die had namelijk aan de Heer beloofd. Want hij had, ondanks zijn ziekte, was er een meisje in zijn leven gekomen die toch met hem in zee wou gaan. Toen had hij besloten van, we houden ons pad rein voordat we trouwen. En dat had hij aan de Heer beloofd. En toen hij aan de beurt was, toen draaide Jan zelfs zijn rug naar hem toe voordat hij ooit een woord met hem gesproken had. En toen zag ik echt de werking van de Heilige Geest erin. Hij sprak daarover. Hij sprak over dat je niet mocht samenwonen en dat soort dingen. En dat was voor mij ook weer een bevestiging van, de Geest is hier. Dus dat waren allemaal kenmerken voor mij dat voor mijn geloof opbouwde. Nou, toen zag ik daar dus mijn mensen die daar genazen. Dus dat bouwde mijn geloof nog meer op dat de Heer deed. Nou, toen werd mijn zoon naar voren gehaald. Er werd eerst voor hem gebeden voor de wipplers. Nou, en die kon in één keer, want hij kon zijn arm haast niet eens optillen. Die viel elke keer gewoon helemaal weg. Zodra hij mij opliet. Nou, al zijn pijn was in één tel verdwenen. En toen werd er gebeden voor zijn tumor. En die was zo groot als een vuist in zijn hoofd. En zijn hoofdpijn en alles in één keer. En hij voelde de tumor niet meer. Dus nou, dat gaf zo'n opbouw. En ik heb helemaal nooit meer gedacht dat ik zelf nog naar voren zou gaan. Want wij waren in die dienst nou al zo blij en zo dankbaar. Maar op een gegeven moment, die dienst draait door. En we baden steeds mee voor de mensen. En omdat je niet die andere avond in die dienst waren geweest. In de dienst van jou zelf is meestal de volgorde. Eigenlijk moet je zo'n hele weekend komen. Zo'n campagne. Want dan bouwt dan ook je geloof op. En als je dan de avonden ervoor bent geweest, dan mag je eerder naar voren dan de andere avond. Dus omdat wij alleen maar die laatste avond waren geweest, hoorde ik bij de laatste categorie. Dus de avond ging maar door en door en door. En het was al 's nachts tegen een uur of 1:30 dat die groep dan, die er alleen die laatste avond waren geweest, aan de beurt waren.
Half 2 's nachts, hoe laat begonnen? Hoe laat was het begonnen?
7:00.
7:00.
Ja. Maar je merkt.
Je merkt niks, oké. Okay.
Nee. Want ik was wel dodelijk vermoeid wat dat betreft. Want ja, ik had zoveel pijn op laatst. Ik zat ongelukkig, want ik zit normaal altijd met de benen omhoog en met kussens en met. En ik liep met een stok, hè, en altijd. Want ik kon me niet het pad recht houden meer. En ik had er een zitje op, daar kon ik op zitten. En ik kon niet stilstaan. Maar toen zei hij, wilde die dan in de rij gaan staan? Nou, dus zeg maar mannen 25 voor mij en daarna was ik. Maar ik kon helemaal niet meer staan. Dus ik ging daar, waren al heel veel mensen inmiddels naar huis gegaan waar al voor gebeden was. Toen kon ik op een stoel daar in het hoekje gaan zitten. En toen liep hij meteen nog weer terug in de zaal. En toen ging hij bidden voor een jongen in een rolstoel. En toen voelde ik daar zo, ik bad ontzettend mee. En toen voelde ik daar zo de kracht van de Heer in. Toen ging hij terug. En toen was een mevrouw die daar aan de beurt was in de eerste van de rij. Die zette die daar neer. Maar daar kon hij op dat moment even niks mee. En toen had hij een woord van kennis, dat weet ik nu, dat wist ik toen niet. En toen zei hij, in deze rij staat een vrouw met een hele ernstige darmziekte. En dat was ik. En toen moest ik voor al die mensen langs. En toen ging ik naar het podium. En toen, wat er toen door me heen ging, dat was meteen, ik genees. Ik wist toen al zeker dat ik genees. De Heer gaf mij in mijn hart, je geneest. Dus dat is heel een typische ervaring. En toen kwam ik naar voren en toen zei hij van, je hebt problemen met je darmen en dit en dat. Nou, heb ik in het kort even iets gezegd, maar haast niks verder over ziekte, maar wel van Heersprong. Toen had hij een verhaal meteen van, was een jongetje geweest in een van zijn diensten die daar ook is van genezen. Dat staat ook in zijn boekje van Jezus geneest de kinderen. En toen zei hij van, dus hij wist over wat voor ziekte het had, wat ik het had. En hij zei, je hebt een scheppend wonder nodig. Nou, en dat was ook zo. Toen werd er voor me gebeden. Hij nam me bij met de handen om mijn nek heen en toen bad hij van dat al mijn pijnen en alles, mijn rug en al mijn klachten in één keer weg zouden gaan. En er ging iets wonderbaarlijks door me heen. Nou, dat is de kracht van God. Het ging als een soort siddering of een, hoe je het noemen wil, van top tot teen ging door me heen. En in één tel was alles weg. Al mijn pijnen waren weg, in één tel. Dus dat was wonderbaarlijk. Ik kon meteen de stok laten staan. Ik kon zo heen en weer lopen in de zaal. Dus je kunt niet beseffen wat er dan door je heen gaat. Ik dacht, het is al klaar. Dus ik wou al haast weglopen. Maar hij zei, nee, je hebt nog, we moeten nog verder bidden. Maar dit was voor mij op dat moment, ik dacht, het is klaar.
zonder pijn.
Zonder pijn? Nou, ik wist niet wat het was. Want ik zou echt niet weten wat zonder pijn was. Nou, ik kan nu je 3 jaar verder bent, dan ja, ik weet nog wel van die pijnen, maar kun je het alweer niet meer voorstellen, bij wijze van spreken. Maar toen ging hij weer voor mij bidden. Nou, dat was zo'n grote ervaring, dat kan ik haast niet omschrijven. Er ging zo'n grote kracht vanuit. Mijn buik ging helemaal heen en weer. Ik begon helemaal te trillen. Ik voelde helemaal warmte door me heen. Ja, toen heeft God me helemaal genezen. Want die buik die bleef rommelen. En dat heeft ook de hele avond zo geduurd. Dat heeft 14 dagen geduurd, dat rommelen van die buik. En toen hield het op. Maar wat er toen nog gebeurd was, er was nog een heel groot wonder. Want ik sla nog even een stukje over, dat zullen we zo invullen. Maar toen heeft de Heer mij nog een nieuwe anus gegeven. En toen was er puikpijn over. Want zie je, omdat ik nu in één keer wel naar het toilet kon, dan zou ik incontinent zijn geweest. En daar heeft de Heer ook nog in voorzien. En ik heb zo'n grote aanraking van de Heer gehad, dat ik 6 weken er niet van heb geslapen. Zoveel energie had hij gegeven. Terwijl ik anders spuiten moest om een beetje energie te krijgen.
Gewoon weer gegeten?
Nou, ten eerste overkom je dat dan. En we hebben de Heer geloofd en gedankt en geprezen. En ik riep van halleluja, noem maar op. En ik heb altijd gezegd, mijn tijd komt nog. Hè? Op de eeuwigheid is mijn leven zo'n klein stukje. Hè, tussen 5 centimeter, zou ik maar zeggen. Maar op de eeuwigheid is dat niks. En mijn tijd komt straks bij de Heer als ik boven ben. En dan mag ik huppelen zoals in Malachi staat. Dan zal ik huppelen voor mijn Heer. En toen mocht ik huppelend de zaal uitgaan. Dus er was een groot gejuich. En ik heb een scheppend wonder gehad. Dat is eigenlijk het grootste wonder wat je kunt krijgen. Je hebt tekenen, krachten, hè, genezingen en wonderen. En een scheppend wonder is echt dingen die je nooit hebt gehad, heb ik gekregen.
Dat is in die paar weken gebeurd dan?
Nou, de volgende morgen, wij zijn eerst naar huis gegaan natuurlijk. We zaten helemaal vol van alle emoties en van wat we wedervaren hadden. We hebben de hele nacht hier eigenlijk nog rest van de nacht, want het was al laat. Het was al 2:30 voordat we thuis waren. Toen hebben we de hele nacht eigenlijk gebeden. En om 5:00 zijn we naar bed gegaan. En toen ben ik 's morgens om 7:00 of 8:00 naar de wc gegaan. Toen heb ik gebeden op het toilet. Ik zei, Heer, dank u voor mijn genezing, maar laat het nu maar zien. ik voelde dus alles. Maar ik voelde nog steeds die darmen heen en weer gaan. En ik voelde alles heen en weer gaan. En wat Jan ook voor gebeden had, en wat hij ook zei, wat normaal in 9 maanden in je buik geschapen wordt bij je moeder, kreeg ik nu. Dus dat moest allemaal. En nou, ik had geen prikkels en geen zenuwen en geen darmen meer. Dus dat is allemaal, moest dat weer terugkomen. Maar ik ga dus bidden op het toilet. En nog geen 2 tellen later ga ik voor het eerst in mijn leven naar het toilet zoals iedereen. Nou, ik heb een gil gegeven en het uitgeschreeuwd en de Heer geloofd en geprezen. En mijn man heeft de vlag gepakt en we hebben de vlag uitgehangen. En nou, het was echt zo'n groot wonder dat de Heer dit kon doen. Ja.
Maar is al datgene wat bij je weggehaald was, dat is weer terug nu?
Nou, kijk, dat moet wel, want ik kon niet normaal naar het toilet. En kijk, ik kan wel naar het ziekenhuis gaan en ik kan dus mijn hele darmen en alles weer laten onderzoeken. Maar dat vond ik niet nodig. Want het werkte niet, dus nu werkt het. En ik denk van, wil ik niet al die rare onderzoeken weer ondergaan. En ik vond dat ook tegenover de Heer, want kijk, tegenover de Heer vond ik dat ook niet eerlijk om te zeggen van, nou moet ik dat controleren gaan. Ik ben wel naar dokters geweest en zo, want mijn huisarts heeft het ook allemaal bevestigd. Hè? Ook al op radio en tv heeft hij ook bevestigd, want heel veel mensen gaan dan zeggen later, oh, dat heeft die vrouw tussen de oren gezeten. Nou ja, het staat dus ergens anders tussen, maar... Maar en dat heeft hij ook allemaal ontzeden, dat ik heel ernstig ziek was en dat er geen weg... Want ik was eigenlijk nog langslevende met deze ziekte. Nee. En dat heeft hij ook allemaal op radio en alles bevestigd. En de artsen in het ziekenhuis kunnen er ook geen... Ja, hè, als je een gelovige arts treft, dan zeggen ze van dit of dat. Maar deze zegt, nou, we zien het. Maar ja, ze hebben er geen verklaring voor. Ze zeggen wel van, er is meer tussen hemel en aarde dan hun beseffen. Maar... He, je hebt sommige mensen en sommige artsen die zeggen van ja, nou, dat dossier gesloten door Jezus genezen, dat had ik liever gehad, maar dat hebben ze dus in mijn geval niet gedaan.
Maar wat is er die 3 weken verder gebeurd?
Ja, ik had dus al die jaren op de stoel gezeten, dus in één keer kan je van alles. Ik kon in één keer beginnen te eten. Dan heb ik dat eerst kalm aangedaan, want je moet het eerst ook uitproberen natuurlijk. Ik had nog nooit geen taart gehad, nog nooit geen vlees gehad, nog nooit van dit en nooit van dat. Alles was heel zoet, alles was heel zout. Dus het was allemaal niet eens. Gebakje vond ik vies. Maar het is inmiddels wel hersteld hoor. Maar ik heb een jaar lang bijgehouden om eventueel later een boek te gaan schrijven. Want anders ben je het later kwijt. Ik heb er helemaal geen tijd voor om die dingen. Maar ik heb het een jaar lang heb ik bijgehouden wat ik allemaal beleefd heb en die dagen. Want het komt in een stroomversnelling. Iedereen die komt op je af. Nou, bijvoorbeeld, loop ik zonder stok buiten. En dan zien ze mij lopen. En dan zegt die ene buurvrouw tegen die andere man. Daar loopt Calivo bij. Dat kan niet. Dus die komen hier van, wat is er aan de hand? Ze hadden de vlag, hadden wij uitgehangen. De hele buurt sprak hier erover, want ze kennen mij als invalide. Heel Dokkum sprak erover, alles stond hier op zijn kop. Iedereen kende mij als een heel zwaar patiënt. Die liep met een stok en die kon niks. Met hulp even naar een winkel en dan weer terug. Maar ja, je krijgt verschillende reacties. Mensen die het niet begrijpen, maar mensen die er ook open voor gaan staan. Je krijgt mensen van, je bent genezen. Maar waardoor? He, waarvan? Door wie? Hoe? Nou, voor mij stond het als een paal boven water. Jezus heeft mij genezen, want dat was het enige. Want alles wat gebeurt in deze diensten, is alles wat, dat was ook mijn grootste, ik wou zo klaar niet genezen worden van de andere kant. Het gaat allemaal in de naam van Jezus, in de naam van Jezus. Het kan niet zonder Jezus. Nou, Jan Zijlstra is een hulp van de Heer, zou ik maar zeggen. Hij kan niemand genezen, nou, hij is alleen het middel. Door handoplegging, wat in de Bijbel staat zo. Hè? Er staat meerdere keren. Het kan ook door andere middelen. Nou, Jezus deed het door slijk. En je kunt het op meerdere manieren. Als het maar in de naam van Jezus is gebeurd. Nou, dat is dus gebeurd. Maar ja, heel veel mensen kunnen daar dus dan nog geen kant mee op. Er zijn ook heel veel mensen tot geloof gekomen hierdoor. Wat mij opviel is dat ongelovige mensen er opener voor staan dan gelovige mensen. Dat was bij mezelf dus ook zo, want ik had ook mijn tradities. Maar gelovige mensen zitten veel gauwer met het in het achterhoofd. Kan dit wel? Dat is mijn ervaring wel.
Als ik, je ging erheen voor je zoon.
Ja.
Je had al een graf gekocht.
Ja.
Dat is nog steeds leeg.
Nou, dat was ook een heel mooi verhaal op zich. Want we zijn er zondags heen geweest. En maandags viel de rekening van het graf door de deur. Nou, meteen hebben we daar naartoe opgebeld. En daar zijn we naartoe gegaan. Dan zijn we naar de ambtenaar en mijn zoon had een graf in Damwoude hadden we gekocht. Die man van de gemeente, die heeft een dag van zijn leven gehad. Want wie komt nou zijn graf opzeggen dat hij genezen is? En die man die was een uur te laat thuis voor bij zijn vrouw, want die heeft overal verteld van, nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dus het verhaal ging overal hier in deze buurt. We hebben ontzettend veel telefoontjes gehad en ook allemaal mensen die dus ook naar diensten zijn gegaan of wel of niet genezen kregen. En dat gaat tot vandaag de dag door.
Dat is 3 jaar geleden nu?
2,5 jaar geleden. 26 augustus 2001 zijn we genezen. Ja.
En jouw zoon leeft nog, maar die tumor zit er nog?
Ja, eerlijkheidshalve, want mijn zoon is dus heel geweldig aangeraakt, maar toen wij voor controle, want mijn zoon die kwam dus nog steeds voor controle bij in Groningen. En toen wij na een jaar ongeveer voor controle kwamen en hij een keer een MRI moest. Dus hij was totaal genezen, want hij kon alles. Hij kon van tevoren niks. Hij was niet zindelijk. Hij had geen termijngeheugen meer. Hij had geen emoties. Nou, noem alles maar op. Hij kon geen licht verdragen. Hij kon niks onthouden. Dat was allemaal hersteld. Maar toen bleek dat de tumor dus toch nog net zo erin zat als dat het was. Maar de stekker was eruit. Dus daar moest hij eerst wel even mee om leren gaan. Maar het feit bleef staan, hij was gezond. En zijn wippers was gezond, hij kon alles. Want hij is inmiddels getrouwd en hij heeft een verhuizing gedaan. Hij liep met de grootste rollen met vloerbedekking. Zijn huis geschilderd, met trappen gesleept. Hij kan alles en hij kon niks. Maar inmiddels kan het best wel zijn dat het wel verdwenen is. Want hij zou verschrompelen namelijk. Maar we weten het dus niet. Hij gaat binnenkort wel weer een keer voor een MRI. Maar hij gaat dus om het half jaar nog naar voor controle. 2 weken geleden is hij weer geweest, want hij moet erheen omdat hij niet uit de uitkering kan komen. Dat is ook weer zoiets. Je kan niet uit de uitkering komen omdat het ding er nog zit, want dan willen ze je niet goedkeuren. Dus hij kan niet werken, dus dat is heel vervelend. Daar heeft hij zich inmiddels wel in berust. Ja, dat is dus moeilijk voor mensen te begrijpen, hè? Dat je dan toch genezen bent. En ik heb het nu al vaker meegemaakt, ook iemand van een borst. Ze zegt, ik heb geen pijn meer en ik heb nergens meer last van, maar toch zit dat ding er. En het schijnt dus meer voor te komen.
En hier zelf terug, hè? Had je moeite om het te geloven dat je genezen was?
Nee, totaal niet. Mm-hmm. Nee, ik heb meteen ook een geloofstap gedaan. Dat raad ik niet iedereen aan, want dat moet je wel gekregen hebben van de Heer. Ik heb meteen alle minuut, alle tabletten, alle medicijnen en ik ben in alles in één keer gestopt. Want het is vaak verstandiger om dingen af te gaan bouwen. Heb ik ook niet gedaan. Ik ben in alle minuut, heb ik meteen, ik wist gewoon dat ik genezen was.
Nog bang geweest dat je terug zou komen?
Nee, totaal niet. Mijn man had wel zulke dingen. Want die kwam de eerste dagen elke keer thuis. Ben je al naar het toilet geweest? Ben je al naar het toilet geweest? Totdat hij zei, ja. Leed van, dat is mijn ongeloof. Maar, nou, en heel veel mensen, nou, tot aan de dag vandaag, die zeggen, hoe is het nu? Hoe is het nu? Vroeger zijn ze van, dat ik dan ziek was, van, nou, weer de belangstelling naar mij uit. Maar nu van, is het nog wel zo? Is het nog wel? Vooral het eerste half jaar was het verschrikkelijk. Eerst zijn ze, nou, laat het maar eens eerst zoveel weken zijn. Laat het eerst maar zoveel maanden zijn. Laat het eerst maar eens dit en laat het eerst maar eens dat. Dat had ik totaal zelf helemaal niet. Nee, helemaal niet. Eén keer, God doet geen half werk.
Is Jezus nou anders voor jou geworden?
Ja, nog dichterbij gekomen. Ja. Ja. Ik denk ook dat dat de vrucht is daarvan. Als ik dus niet van de Heer Jezus genezen was, dan zou ik nooit meer iets van verteld en verkondigd hebben van wat de Heer voor mij in mijn leven heeft gedaan. Hij heeft mij genezen. Niet omdat ik zo goed ben of dat er iets met mij anders is dan een ander. Want dat is puur genade. Nou, ik ben net zo'n grote zondaar als ieder ander.
Dat blijft onbegrijpelijk voor je, hè? Waarom de een wel en de ander niet.
Ja, dat is heel onbegrijpelijk. Daar zul je ook niet achter komen. Nee, en het is puur genade van de Heer. Hij kijkt wel naar je hart, natuurlijk. Hè? Naar de toestand van je hart. Maar ook al voldoe je aan alle voorwaarden, zou ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens. Het geschapen wordt dat je geneest of niet geneest. Nee, God is soeverein. Ja.
Heb je nou ook, hè, want je kwam uit een richting waar heel sterk in die in bedelingen gedacht werd. Hè? Het hield op met handelingen. Ja. En nu zie je eigenlijk dat Jezus nog hetzelfde nu kan als hij toen kon. Ja. En dat morgen weer kan. Hoe is die ontwikkeling geweest?
Nou, mijn ontwikkeling is in deze 2,5 jaar zo... Ja, ook in mijn visies veranderd. En door de Heilige Geest ben ik de Bijbel weer heel anders gaan lezen. En er zijn zoveel openbaring na openbaring, zeg je dan. Maar dat is bij mij dus echt ook geweest. We hebben
hoe kun je nou een Bijbel anders lezen? Je leest hem toch altijd als christen? Hoe lees je hem dan anders?
Ja, omdat ik denk ik dus toch aan die tradities vaststaat. Dat is nou weg. Ik heb dus niks anders dan gedaan naar studies... Ja, van wat zegt de Bijbel hierover? Wat zegt de Bijbel? Ik kwam in één keer werd ik met heel veel dingen geconfronteerd. Wat is de vervulling van de Heilige Geest? Wat is een vervloeking van een derde en vierde geslacht? Nooit van die dingen had ik gehoord. Nou, noem maar op. Demonen uitdrijven. Nooit van gehoord.
Ging er een geestelijke wereld voor je open?
Ja, echt waar. Een hele nieuwe wereld. Ja, een hele nieuwe dimensie in ons geloof en in ons bestaan gekregen. Ja, ja, ik zie het zelf zo dat... Dat het voor mij een hele erg woestijn is geweest, al die periode dat ik ziek ben geweest. En dat de Heer mij een proces heeft gegeven waar hij mij steeds meer heeft laten zien. Want ik heb wel veel bijbelkennis gekregen in die loop der jaren. Hè, en dat hij steeds zich getoond heeft als de waarachtige en getrouwe. En dat hij altijd bij je blijft. Maar nu heb ik zo'n ontwikkeling de laatste jaren mogen ondergaan. Dat hij steeds meer facetten van zichzelf heeft laten zien. Hoe groot de Heer Jezus is en hoe machtig. En ja, ik geniet er gewoon heel van.
Maar je zegt hij is steeds dichterbij gekomen. Hè?
Ja.
Hoe dicht is dichtbij?
Net zoals je gradaties in je geloof kan hebben. Kan je denk ik ook dichterbij nadat God... wij kunnen niet dichterbij komen, God nadert jou natuurlijk. Hè? Hij kan zo dichtbij dat je hem kan voelen.
Dan mag je uitleggen, maar ik bedoel, kan hij dichterbij dan dichterbij komen dan?
Ja, ik weet niet precies hoe ik dat uit moet leggen.
Of is het een iets wat jezelf, dingen die in jezelf weggebroken worden, waardoor je merkt dat hij zo dichtbij is?
In mijn geval is het zo. Ik voel ook bijvoorbeeld nou in het doop van de Heilige Geest, voel ik echt de werking van de Heilige Geest gaat door mij heen. Ik voel de aanwezigheid van de Heilige Geest. Lichamelijk zelfs, dat ik echt voel in mijn maag, als ik 's morgens me uitnodig, dan voel ik gewoon dat hij mij vervult. En dat ik vol word van hem. Ik stel mij door de Heilige Geest open dat ik overal mag vertellen en verkondigen van de Heer Jezus. Want dat is mijn doel in dit leven, dat ik mag vertellen, ik mag getuigen van hem. En zeker nu, ja. Nu ik dit wonder heb ondergaan. Ik ben niet genezen voor mij, dat is leuk voor mij, hè, dat is buiten kijf. Maar dat is het doel niet van de Heer. Nee, het doel van de Heer is dat ik ga vertellen van hem. En dat ik getuigen mag van hem. En dat ik zeg, mijn Jezus leeft, hier ben ik. Ik hoef nog maar alleen maar door Dokkum te fietsen. Jezus leeft. Ik hoef nog niks te zeggen, bij wijze van spreken. Nou, ik ben al getuigenis op zich. Nou, daar gaat het om. Kijk, het wonder van de genezing is leuk. Maar het grootste wonder is heel wat anders. Dat is dat de Heer Jezus in je hart komt. En dat je behouden wordt.
Waarom is het zo'n groot wonder dan?
Nou, dat je voor je hele leven behouden wordt. En dat je in de eeuwigheid blijft. En dat je niet naar de hel gaat. Dat je zonden zijn vergeven. En dat de Heer Jezus aan het kruis voor jou is gehangen. En dat Hij heeft alles weggenomen. En dat je verlossen leeft. En dat je bij Hem mag komen. En dat Hij op je wacht. Dat is het grootste wonder. In je hart komen.
Hoe gebeurt dat?
Je kunt Hem gewoon uitnodigen. En ga op je knieën. En vraag of hij je wil openbaren. En de Heilige Geest zal je openbaren. Als je echt zoekende bent, dan zal Hij ook aan je openbaren. Ik denk dat in ieder mensenleven God zich wel een paar keer openbaart. Ik denk dat hij op een gegeven moment toch een paar keer zich even laat zien door middel van... Mensen zeggen dan vaak, och, ik heb geluk gehad. Of dat is toevallig. Is dat of dat gebeurd. Maar ik denk dat dat openbaringen van God zijn als ze het willen zien. En dat, ik denk dat het in elk mensenleven gebeurt. En dan kan jij ermee doen wat je wil.
En dan leeft Jezus in jouw hart, ja, als ik het goed begrijp. Ja. Waarom dan toch nog die vervulling in de Heilige Geest?
Ik wou meer vullen, laat ik het zo zeggen. Meer, ten eerste omdat ik, er is een sneltrein gebeurd met mijn genezing. Bijvoorbeeld de hele dag gaat hier de telefoon. Allemaal mensen die met vragen zitten. Waarom geneest een wel, waarom geneest een niet? Hoe gaat het in die diensten? Is het echt waar wat er met je gebeurd is? Nou, heel vaak moet ik eigenlijk nog het hele evangelie in notendop uitleggen. Want ja, ik geloof wel, maar ik heb alleen nog op zonderschool gezeten. Nou, dan geloof je, ja. Wat geloof je dan? Waar geloof je dan? Is de Heer Jezus je redder en je genezer? En noem maar op het hele verhaal. Nou, daar weten ze dan helemaal niks van. Dus dan ga je daar eerst op in. Want als je je genezen wil... Dan zal je toch eerst de genezer moeten kennen. En dat is Jezus. Nou, en als je die niet kent, waar kom je dan voor? Kijk, je kan wel naar zo'n dienst gaan. Maar als je de genezer zelf niet kent, wat zoek je er dan? Ga je dan even shoppen? Ben je uitgekeken bij alle alternatieven en bij de gewone genezeren? Nee, je komt voor Jezus te staan. Je staat niet voor iemand als Jan Zijlstra, weet ik het wat. Je staat voor Jezus. Alleen voor
hij is dus geen gebedsgenezer, maar iemand die het evangelie brengt. Hè?
Ja, natuurlijk, hij is alleen maar evangelist. Mensen denken dat de diensten draaien om deze dingen. Nee, totaal niet. De diensten draaien dat de mensen hun hart aan de Heer geven. En dat ze die leren kennen als hun heiland en verlossen. Dat is het enigste waar de hele dienst om draait. En daar gaan wij voor.
Hou jij van Jezus?
Ja, heel veel. Het is mijn alles. Ik zeg altijd, hij is mijn allesie. Ja, echt waar.
En dat was het verhaal van Carly Alkema in deze stem. Reageren, dat kan via e-mail stem@eo.nl, oftewel stem@eo.nl. Luisteraars, goeienacht. Tot volgende week graag. Dag.
Thank you.